Broeders en zusters, goedemorgen. Ik wil vanmorgen een paar gedachten met u delen uit het boek Openbaringen, wel hoofdstuk 5. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, en ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond de lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En omdat de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich neer voor het lam. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te nemen en zijn zegels te verbreken en te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Als we ons proberen te verplaatsen in Johannes, dan kost dat wel enige tijd, denk ik. We weten dat hij werd verbannen naar het eiland Patmos omwille van het geloof in de Heer Jezus. Hij was een trouwe dienstknecht van de Heer en hij getuigde volop van zijn heiland en verlosser. Dat was een reden om hem de mond te snoeren, althans dat dacht men, en men verbande hem naar het eiland Patmos. Maar zoals het met de Heer gaat, ook met u en mijn leven, er is altijd een bedoeling. Of je nu wat jonger bent, of wat ouder, maar God heeft een bedoeling met ieders leven. En hij vergist hem nooit. Al denken wij dat wij soms op een weg zijn waar we vraagtekens over kunnen hebben. Zeg: Heer, is dat nu de bedoeling dat we deze weg moeten gaan en dat we terechtkomen in deze omstandigheden. Maar God is volmaakt. En weet u, wij maken vaak de fout dat wij, en daar zijn we mensen voor uiteraard, dat we van beneden alles willen ontdekken. Maar we moeten om te verstaan wat de Bijbel zegt. En Gods gedachten leren kennen, moeten we van boven naar beneden kijken. Moeten we vanuit Gods denken, moeten we ook ons richten op datgene wat er om ons heen gebeurt. Nu we weten, het boek Daniël is eigenlijk de sleutel tot het boek Openbaring. En als je het boek Daniël leest, Daniël betekent God is mijn rechter, dan zie je dat heel veel profetieën in terugkomen die spreken over de tijd waarin we nu leven. En dat is Gods bedoeling geweest, broeder en zuster, dat wij die plannen van God, dat profetisch woord, ons eigen maken. Dat is Gods bedoeling. Hij wil het aan u en mij kwijt. En het is bijzonder jammer dat juist het boek Openbaring, wat openbaar moet worden, dat was de bedoeling van God. Het openbaar maken, vandaar ook dat Johannes de opdracht kreeg dat hij alles op moest tekenen om het u en mij te laten weten wat het handelen zou worden met de wereld in de toekomst. Nu, Daniël sluit af in het 12e hoofdstuk van dat het werd verzegeld wat hij gezegd had. Tot de eindtijd. En nu leven we, zoals de Bijbel dat ook zegt, in de eindtijd. En we zien heel veel dingen waarover gesproken wordt in het boek Openbaring, zien we in onze samenleving actueel worden. Het boek Openbaring, het is eigenlijk, het zegt iets van de apocalypse. En apocalypse betekent het wegnemen van de sluier. Met andere woorden van, val ik in herhaling, maar God wil duidelijk maken waar we mee te maken hebben. Ik kan me voorstellen, als je probeert je in te leven in de apostel Johannes, want in hoofdstuk 4 lezen we, dat hij in de geest weggerukt werd en een plaats kreeg in de hemel om alles vanaf die plaats te zien wat er zou gebeuren na de opname van de gemeente. Want dat wil ik uitdrukkelijk ook zeggen. Vanaf hoofdstuk 4 zie je dat er niet meer gesproken wordt over de gelovigen op aarde. Ze zijn allemaal weggerukt. Niet door aliens of wat dan ook maar door de komst van de Heer Jezus op aarde. En dat, of op aarde om in de lucht, zo moet ik het zeggen, om ons thuis te halen. En vanaf hoofdstuk 4 zie je dan die prachtige dingen terugkomen. In de eerste plaats ziet hij de gemeente in de 24 oudsten in de hemel, verzameld om de troon van God. Zeer indrukwekkend. En we hebben gelezen, dat zijn er dus heel veel, eigenlijk niet te tellen. Ja, en misschien mag ik dat vragen, ik hoop dat u erbij bent. En zo niet, dan hebt u nog de kans om je bij die menigte te scharen. Want we mogen wel stellen aan de hand van wat er allemaal in de wereld gebeurt, dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. Nu, die oordelen, en dat is natuurlijk best wel ingrijpend, wat je leest als die zegels geopend worden, ja, dat is vreselijk. En dat komt van Gods kant. Want de gerechtigheid van God vraagt erom dat de zonde van deze wereld geoordeeld wordt. Je komt het woord, en ik zag heel veel tegen. Het is, je kunt eigenlijk zeggen, in de grondtekst staat er ook van dat Johannes er bovenop stond. Hij was er zo nauw bij betrokken. En ik kan me voorstellen, als je dat allemaal hebt gezien, dat het je overweldigt. En ik kan me ook voorstellen, dat hebben we ook gelezen, dat er een moment is dat je zo in je hart gegrepen wordt, dat je ervan moet huilen. Of dat je ontroerd raakt, of dat je in de war raakt. Nu, we hebben gezegd en hebben gelezen met elkaar, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. Nou, wie zit op de troon? Dat is niet de Heer Jezus, dat komt nog. Het is Yahweh die op de troon zit. En wij mogen hem kennen als onze Vader. Dat is ook weer heel bijzonder. We God mogen zien als onze Vader. Een boekrol, van binnen en van buiten beschreven. Nou, als je een klein beetje kennis ervan hebt, van een boekrol werd altijd aan één kant beschreven, maar deze is aan beide kanten beschreven. Dat betekent dat er enorm veel informatie gegeven moest worden en opgetekend. Gegeven werd en opgetekend werd. Verzegeld met 7 zegels. 7, dat weten we, is het vol getal in de Bijbel. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. En dan komt het, wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Er moest iets geopend worden. En die sterke engel, je roept, wie? Wie kan dat? En dan is het een grote tragiek dat er eigenlijk niemand was. Niemand was in staat of was geschikt om die boekrol te openen. Niemand? Ja, wel één. Maar er was niemand, hebben we gelezen. Niet in de hemel, niet op de aarde, niet onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem kon inzien. Dat treft Johannes dan diep in zijn ziel. En hij begint daarom te huilen, het 4e vers. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden. En zo zie je van Johannes, die wordt bij stukjes en beetjes ingeleid. Hij krijgt niet alles in één keer te zien. En ik mag wel zeggen, hij zou dat ook niet kunnen verwerken. En dat is ook met ons leven zo. Je wordt bij stukjes en beetjes word je ingevoerd in het plan van God. Je leert ook nooit in één keer de Bijbel verstaan. Ik zou bijna zeggen, heb je een leven voor nodig en dat is nog te kort. Maar al gaandeweg lezend in het woord van God, leer je dus en zie je dus hoe God met mensen een weg gaat. Misschien even een klein uitstapje. U weet, kent natuurlijk uiteraard de profeet Ezechiël vandaan. En de profeten in het Oude Testament hadden voorwaar niet echt een makkelijke taak. Daar zou je niet voor kiezen. Dat was echt een roeping. Zoals het verkondigen van het woord ook een roeping is. Daar kies je niet voor. Dat wordt in je hart bewerkt door de kracht van de Heilige Geest. Maar die profeten, waarom zond God profeten onder het volk? Om reden dat het volk viel in zonde. Ze hielden zich bezig met, zoals de Bijbel het zegt, en Ezechiël dat ook verwoord, die stinkgoden. Ze hadden de principes van de mensen om hen heen, die goddeloze volken aangenomen, en daar gingen ze in verder. We moeten niet vergeten, broeder, zuster, onze broeder heeft het vanmorgen al gezegd, je wandelt in het licht met de Heer Jezus. Dat betekent gewoon dat je afstand neemt van de wereld. Want de vriend van de wereld is een vijand van God. Maar de invloeden van de wereld, die zijn zo langzamerhand ook in de gemeente gekomen. En die moeten we een halt toeroepen. En dat is heel belangrijk om dat ook tegen elkaar te zeggen. Maar de profeten, die hadden de taak om Israël te confronteren met de zonde, om weer terug te brengen op de weg van God. En Ezechiël, ik hoop dat u dat een klein beetje weet, die moest als het ware die zonde droeg dagen in zijn lichaam. Hij moest 390 dagen op de ene zijde liggen en 40 dagen op de andere zijde. 390 dagen voor Israël en 40 dagen voor Juda. Hij moest een potje koken op menselijke uitwerpselen. Dan vraagt u misschien af. En hij deed het ook. Hij zei, Heer, ik heb nog nooit
dat heb ik nog nooit gedaan, een potje kook menselijke uitwerpselen. Nou, dan mocht je het dan op dierlijke uitwerpselen doen. Soms is het moeilijk om de Heer te volgen. Maar weet u, wij moeten niet vragen waarom. We moeten gewoon gehoorzaam zijn aan datgene wat hij zegt. Maar het nog een ingrijpend iets. Hij moest op een gegeven moment, zei de Heer tegen Ezechiël, ik neem je vrouw weg. Je haal ik thuis. Om te zien wat ik met Israël doe. Om te laten zien aan jou hoe je dat moet ervaren. Wat er gebeurt als mensen zich los van mij maken. Zeer ingrijpend. Nu, we gaan weer terug naar het boek Openbaring. Johannes die huilt omdat er niemand werd gevonden. Hij wordt getroffen, kun je zeggen, in zijn ziel. En langzamerhand wordt hij aan de hand meegenomen, uiteraard, en te kennen gegeven wat er gaat gebeuren. En een van de ouderlingen, en dat vind ik eigenlijk heel bijzonder, want we praten hier over de gemeente, de gelovigen die opgenomen zijn. Die hebben zich verzameld rondom de troon. Bijzonder, hè? Dus wij zullen, en dan vraag je wel eens af, hoe zal dat dan zijn? Dat de totale gemeente, die met een ongekende hoeveelheid om de troon zijn van de Heer Jezus, in alle volmaaktheid, ook al is zo bijzonder, hè, dat als we hier weggenomen worden, dat we deel uit zullen maken van de eeuwige heerlijkheid. Zonder verdriet, zonder zorg, zonder zonde, zonder enige vlek of rimpel. Zegt ons de Bijbel in Efeze. In volmaaktheid. We praten veel over de hemel en we vinden het ook prachtig. Maar als we er zover is dat we erheen moeten, dan willen we liever nog niet. Dat is ook jammer. Want de overgang, hè, die is natuurlijk heel bijzonder. Ik zeg wel, dood is natuurlijk de laatste vijand, maar hij is ook de dienstknecht voor ons tot het eeuwige leven. Dat is heel bijzonder. Nu, de ouderlingen, dan kom ik nou wel, al die duizendtallen, die ongekende hoeveelheid, die zijn rondom de troon en hebben zicht op datgene wat zich afspeelt en zijn volkomen ingewijd in de gedachten van God. Nu, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 13, kennen we nog ten dele. Maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Zullen we volledig kunnen begrijpen wat God heeft gedaan in het verleden, wat hij nu doet en in de toekomst. We zullen volmaakt zijn in ons denken. Heel bijzonder. Nu, die ouderlingen, en dat is wel heel mooi dat het uit de mond van de ouderlingen komt, van een van de ouderen, zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Nou, dan gaan we dus, hebben we het hier over de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Daar draait alles om, broeders, zuster. In de hele schrift gaat het om de Heer Jezus. In het Oude Testament zien we hem als een bloem in de knop, mag ik dat zo zeggen. En in het Nieuwe Testament gaat hij open. En worden we bepaald bij de wandel van de Zoon van God hier op aarde. En wat zijn er prachtige schriften achtergelaten die daarvan getuigen. Ik vind dat heel bijzonder. Elke keer als je de Bijbel opent en je leest hoe Paulus schrijft over de Heer Jezus. Maar je, ook hoe Matthäus, Marcus en Lucas schrijven over de Zoon van God. Ja, daar word je gewoon erg blij van. Tenminste, ik wel. En ik hoop voor u ook. Ja. De leeuw uit Juda stam. De wortel van David. Heeft overwonnen. Om de boekrol te openen. En om zijn 7 zegels te verbreken. Ja, hij heeft overwonnen. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik hoop dat u dat dankgebed ook uit kunt spreken. Dat je kunt zeggen, Heer, dank u wel. U hebt getriomfeerd over de dood. U hebt de macht der duisternis openlijk tentoongesteld aan het kruis van Golgotha en over hen getriomfeerd. U leeft en wij mogen met u leven. Dat is heel bijzonder. We zijn in de voorbereiding naar Pasen. Ik vind het altijd heel mooi om te proberen mee te wandelen, hè, van op die paasmorgen, dat kent u natuurlijk wel, dat die vrouwen naar het graf toe gingen. En dan overleggen ze met elkaar van, ja, wie moet nu die steen weghalen? Nou, wij moeten ook heel veel stenen weghalen, dat vinden we een groot probleem, maar laat het maar aan hem over, dat doet hij wel hoor. En dan komen ze bij het graf en dan worden ze al opgewacht. En dan krijgen ze te horen, wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan, hij leeft. Ja, wat een bijzondere boodschap krijgen ze mee. De steen is weggerold, het graf is leeg, hij heeft overwonnen. Het graf kon maar niet gevangen houden. En dat getuigt ook van het feit, hij is opgestaan, wij ook zullen opstaan. En misschien dat het niet nodig is dat we sterven. Als de Jezus komt, niet nodig dat we sterven. Dan worden we weggerukt hier. Maar heel veel gelovigen en ook degenen die ons lief zijn, zijn ons voorgegaan. Die zullen wel opstaan. He? Graven zullen geopend worden. Hebben jullie vanmorgen ook nog van gezongen, als ik het goed begrijp. En ik zag, we gaan verder met ons gedeelte. En zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. De vier dieren kun je ook vertalen als met de vier levende wezens. Ezechiël spreekt er trouwens ook van, dat is heel bijzonder. Je hebt hier over de troon van God. En die vier dieren, die vertegenwoordigen iets. En er wordt ook in Openbaring over geschreven, er wordt over gesproken over een leeuw, er wordt gesproken over een kalf, het voorbeeld als een kalf, en een mens en een vliegende arend. Nou, als je de vier evangelisten leest, Matthäus, die beschrijft de Heer Jezus als koning. Marcus beschrijft hem als een kalf. Zo dienst krijgt. Lucas beschrijft hem als een mens. Wat ik wou, een mens. En Johannes beschrijft hem als een vliegende arend. De zoon van God. Heel bijzonder. Dat vind je weer terug in die vier dieren. Maar je vindt er ook iets in terug van de totale schepping. Van de wilde dieren, de tamme dieren, de mensen en de vogels. Heel bijzonder. Je vindt er elke keer weer terug. Want de schrift verklaart zichzelf. We komen dat ook tegen in, nogmaals, in Ezechiël. En die vier dieren, of te midden de levende wezens, en te midden van de ouderlingen stond de lam. Heel bijzonder. Ik wil dat echt ook. Wat is het middelpunt? Wat is het belangrijkste in uw leven? Mag je altijd afvragen. Er kunnen heel veel dingen belangrijk zijn. Maar weet u, wat we ook op aarde verzamelen, wat we ook hebben ontvangen, of wat we ook krijgen, er is maar één ding belangrijk als je hier afscheid moet nemen van het leven. En dat is de Zoon van God. Dat je je leven in zijn liefdevolle hand hebt gegeven. Je kunt, en dat weten we natuurlijk, helemaal niets meenemen. Helemaal niets. Je staat voor hem en als we bekleed zijn, zoals Jesaja dat zegt in hoofdstuk 61, als we bekleed zijn met de klederen van het heil, dan betekent het dat we voor eeuwig behouden zijn. En dat we met die klederen waarmee hij ons heeft bekleed, toegang hebben tot de hemel. Louter alleen door het lam van God. Een lam als geslacht, wat toch bijzonder, hè? Dit speelt zich af in de hemel. En dat lam staat als geslacht. Hij staat daar niet als koning. Ook, hij wordt hier ook niet te midden van de gemeente gezien als een leeuw, maar als een lam wat geslacht is. En hoe herkennen we nu het lam als wat geslacht is? En dan verwijs ik even naar de Emmausganger. U weet, die liepen op de weg met de Heer Jezus en hun ogen werden een beetje gesloten gehouden. Het is eigenlijk een hele mooie geschiedenis, hè, van de Heer Jezus die voegt zich bij hun en zoals de Zoon van God gewend is, hij gaat vragen. Hij laat de mensen praten. Dat is heel belangrijk. Het is moeilijk om deze tijd ook te luisteren. Je moet leren om te luisteren. En hij vraagt naar hen, wat leeft er in je hart? Nou, en dan vertellen ze dat en dan komen ze, ik zal het even wat indikken. Dan komen ze in huis en hij neemt de leiding. Een vreemdeling zou je zeggen. En hij neemt de leiding, hij breekt het brood en dan gaan hun ogen open. En natuurlijk worden hun ogen geopend door de kracht van de Heilige Geest. Maar ik mag ook zeggen vanmorgen, ze werden ook geopend, want ze zagen zijn doorboorde handen. En wij zullen het lam zien tot in alle eeuwigheid en herkennen aan zijn doorboorde handen en voeten. Voor u en voor mij, broeders. Het lam dat geslacht is op Golgotha. Lam als geslacht met 7 horens. Wat spreken horens? Horen is een beeld van kracht. En 7 ogen, weer die volmaaktheid. En hier zie je de ondoorgrondelijkheid van God zelf. En hij doorgrondt alles. Je kunt voor de Heer niks verbergen. Zonde die in onze ogen, in het verborgenheid worden gedaan, die zullen openbaar worden. Ik vind dat eigenlijk mooi, ik citeer dat regelmatig, Psalm 139. We weten, David was een man, die had ook de nodige zonde in zijn leven gedaan. Denkt u maar aan Batseba, ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar hij zegt in Psalm 139 van, Heere, u kent mijn zitten en mijn opstaan. Eigenlijk, als je mee... Als ik u meeneem in die psalm, dan, ik hoop dat u met me mee kan gaan. Ik verwonder me daar zo over, weet u dat? Dat er zoveel mensen zijn, zoveel gelovigen, dat we weten wat zo wonderbaarlijk is, dat iedere haar op ons hoofd is geteld. En dat hij ons zitten en ons opstaan weet en kent. Dat hij zo intens bij u en mijn leven betrokken is, dat er hem niets ontgaat. Dat brengt je tot een wonderlijke aanbidding. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Nou, dan zou u kunnen zeggen van, nou Heer, bemoeit u zich met het feit dat ik eens een keer ga zitten en weer op ga staan? Ja. En David besefte dat. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. Zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend. Wat wonderlijk, hè? Hij doorgrondt alles. En dat kun je. Dat kan je op een gegeven moment in verlegenheid brengen. Want als iemand alles van je weet, dat betekent ook dat het alles is. Ik voel me daar heel veilig bij. Ik hoop van u ook. Want hij kent u en mijn intentie. En we worden vaak als mens worden we door anderen beoordeeld. En veroordeeld. Daar zijn we heel sterk in. Hè? Als mensen zien, dan hebben we vaak al daar een gedachte bij. Ja, zo is God niet. Maar hij kent ons. Wat bijzonder. We gaan weer terug. En 7 ogen, dus hij doorgrondt. Gewoon alles. Hij ziet alles. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit. Hier heb je een mooie verklaring voor een drie-eenheid. We hebben de geest van God. We hebben Yahweh die op de troon zit en we hebben het lam. Er wordt wel eens gezegd, ja, maar God is één, ja. Maar we hebben God de Zoon, we hebben God de Vader en we hebben God de Heilige Geest. Dat zijn alle drie godheden. Kun je nooit anders zien. Nu, dat wordt hier allemaal zichtbaar, maar ik wil ook toch nog even weer een uitstapje maken, want die rechterhand van God, de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is daar. En wat is zijn werk daar? Dat is heel bijzonder. Hij bidt voor u en mij. 24 uur per dag. Hij brengt onze gebeden bij de Vader. Maar hij bidt ook. Ik denk wat hij tegen de apostel Petrus zegt op een bepaald moment. Simon, Simon. De Satan heeft uw lieden begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Beseft u dat? Dat er iemand is die voor u bidt in de persoon van de Heer Jezus. En ik moet u zeggen, als hij niet voor me bad, zou ik hier niet staan. Dat is mijn grote kracht waar ik uit mag leven. Dat ik weet dat hij voor me bidt. Dat hij voor me pleit bij de Vader. Hij heeft zijn plaats daar ingenomen. Hij zit niet op de troon. Hij zit naast de troon waar hij voor ons bidt. En voor ons pleit aan de rechterhand van de Vader. En misschien dat voorbeeld toch even noemen. U kent het waarschijnlijk wel uit Handelingen 7. Dat is de eerste martelaar van de kerk zou je kunnen zeggen. Stefanus. Man vol van de Heilige Geest. Geweldige getuige, als u dat leest, hoe hij zijn verhaal daar doet. Maakt een wandeling door het Oude Testament. En dan op een gegeven moment, als hij uitgesproken is, dan staat hij er voor de raad. Hè? En dan zegt hij, kijkt hij omhoog en dan zegt, ik zie de hemelen geopend. En ik zie de Zoon van God staande aan de rechterhand van de Vader. Ja, maar zou ik zeggen van, hij zit aan de rechterhand. Ja. Wat een van de mooie voorbeelden uit de Bijbel. Hij wist dat Stefanus zou komen. En wat doen wij als we visite ontvangen? Dan gaan we staan. Prachtig, hè? Hij verwachtte Stefanus. En Stefanus die kreeg even een voorschot waarin het ertoe zou gaan. Nu, dat zien we hier ook in terug. En het kwam, dan gaan we weer verder. En heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit. Nou, de rechterhand van de Heer, dat weten we, die doet grote daden. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren, vier levende wezens zoals je wil, en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Dat is de ware aanbidding. We weten dat er vijf kronen zijn in de Bijbel. Ik ga daar niet echt over uitspreken verder vanmorgen. Maar Paulus zegt in 2 Timotheus 4 dat, een heel mooie tekst, aan het einde van zijn leven zegt Paulus, ik heb mijn loopbaan beëindigd, ik heb het geloof behouden. En ook zo'n mooie, staat het geloof, niet een geloof, want er is maar één geloof, hè. Dus vanmorgen weer even tevoorschijn halen. Er is maar één geloof dat behouden kan worden. Handelingen 4 vers 12, wat Petrus ook zegt. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dus de geloof in de Heer Jezus Christus. Nu, dat geloof moeten we ons uiteraard eigen maken. Ze staan voor het lam. En dat vind ik het heel bijzonder. Wat staat er verder? Ze hadden ieder een citer. Dus dat betekent dat u een, en ik ook uiteraard, dat u een muziekinstrument krijgt in de hemel. Een citer. Allemaal. Het is eigenlijk een Bijbels instrument. En dan komen we eigenlijk naar voren toe. Dat zegt, ja maar, Ik ben helemaal niet muzikaal. Ja, maar dan wel. Want u bent volmaakt. We zijn allemaal volmaakt. Dus we zullen ook allemaal kunnen spelen. We hoeven geen les te hebben, we hoeven niet noten te lezen, niks van dat alles. Maar niet nodig, we zijn volmaakt. We krijgen een cite, broeder, zuster. Maar wat die aanbidding, wat is dat toch bijzonder, hè? Dat ze knielen voor het lam, en we lezen dat ook in een ander gedeelte, de kroon die ze ontvangen hebben, want daar praat apostel Paulus ook over, dat hij zegt, als het geloof heeft behouden, voorts is voor me weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid, die hij zal bewaren tot op die dag, maar niet alleen voor mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Mag ik u vragen, hebt u zijn verschijning lief? Nou, dat klinkt niet zo enthousiast, hè? Oké. Maar dan krijgen we ook een kroon. Weet u, het bedroeft mij wel eens dat mensen wat bescheiden zijn om... Kijk, u hoeft niet naar mij te reageren. Ik vraag gewoon, wat leeft er in uw hart? Ik heb dat laatst ook nog gezegd, van we zijn een stukje enthousiasme verloren. Dat we wat moeite hebben om ons uit te spreken. Ik zal u een voorbeeld noemen van... Dat ben ik nooit meer vergeten. Zal ik ook nooit vergeten. We hadden bij ons in de gemeente een oudere broeder. Was een vrijgezel. Een hele simpele broeder. Maar als er gevraagd werd om een getuigenis... Dan slofte hij, dat was ook zo, hij slofte letterlijk naar voren toe. En dan ging hij ervoor staan en hij was echt niet bestudeerd. Helemaal niet, totaal niet. Maar als hij ervoor stond, heb ik wel eens gezegd, er is een predikant in hem verloren gegaan. Want hij sprak door de geest van God. En hij formuleerde zo in duidelijk ABN, terwijl het eigenlijk in hart en nieren een Fries was... Maar hij, in het ABN sprak hij over de liefde van Christus. Tot de harten van jongeren en van ouderen. Ook heel bijzonder. En weet u, als we gingen zingen met elkaar, en hij zat voorin. Dan was hij zo enthousiast, dan ging hij staan en ging hij de gemeente dirigeren. En dan zeiden ze wel eens tegen me, waarom laat u dat toe? Waarom zou ik het niet doen? Is toch een stukje enthousiasme. Mag je dat leven wat er in je is. Dat hoeft niet onordelijk te zijn. Daar gaat het niet over. Maar dat leven wat er in je is. Dat mag je toch kenbaar maken, lieve mensen. Waarom zou je niet eens een keer. Hij leefde zo. Het was voor mij een enorme bemoediging. Want als de prediking er is. En dan was het ermee. Dat was het. Maar ik denk dat wij een stukje verloren hebben daarin. En dat is jammer natuurlijk. Hè? We gaan weer verder met ons gedeelte. En ze hadden een zieter en gouden schaal vol van reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus de oudsten hadden ook de taak om die gebeden van de heiligen voor God te brengen. Wat toch heel bijzonder. En dan is het, zij zongen een nieuw lied en... Zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor onze God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Zie, hier hebt u eigenlijk de vervulling van, als je even teruggaat, want er zijn mensen die zeggen, ja, maar is het getal 24 dan 24? Nee, die 24 die staan voor de voltallige gemeente. En dat wordt hier dus ook uitdrukkelijk gezegd. Hè? Uit elke stam, taal, volk en natie. En als je dat doorleest, dat hebben we dus ook gelezen met elkaar. Dan heb je het over een enorme menigte van gezaligden. Van mensen die behouden zijn en die voor de troon. Wat toch bijzonder, broeder, zuster. En ik denk... Daar wil ik u echt ook in meenemen. Het is eigenlijk de afsluiting. Voor zover, er komt natuurlijk nog een duizendjarige rijk. Maar het boek Openbaring is eigenlijk een afsluiting van de gemeente. op aarde. En wij leven nog. En dan moet u zich voorstellen, ik hoop dat u een beetje mee kan gaan, dat Johannes, mag ik het even, ik bedoel het in alle eerbied, dat Johannes u en mij al zag in de hemel. Dat is wonderlijk, hè? Maar weet u, dat heb ik al gezegd, we moeten proberen om van Gods kant uit te begrijpen en te zien, want toen God aan het begin stond, wist hij ook exact wat er aan het einde zou gebeuren. En wat daartussen die beide, tussen het begin en het einde, wist hij ook. Omdat God volmaakt is in zijn denken, omdat God onbeperkt is in zijn manier van optreden. Dat is het machtige. En ik heb wel eens gezegd van Johannes, die werd als het ware op Patmos, werd hij in de bioscoop van God gezet en die toonde hem de eindtijd. Johannes zag dat als een film aan hem voorbij gaan. Hij zag het werkelijk. Als je dat leest, dan zie je elke keer weer die uitspraak terugkomen van ik zag en ik zag. Hij moest ook deel worden van datgene wat er was in de hemel, anders had hij het nooit kunnen begrijpen. Nu, uit elke stam, taal, volk en natie hebben gelezen. De totale, nogmaals de gemeene. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Dat is bijzonder, hè? Openbaring 1 spreekt er ook over en de apostel Petrus zegt het ook. Je zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Waarom nu koningen en priesters? Nou, ik hoop dat u een klein beetje toch daarmee bekend bent. Maar wij zullen straks met hem heersen als koningen en priesters in het duizendjarige vrederijk. Maar dat komt. Kijk, deze wereld is op zijn retour, maar we hebben nog 1000 jaar te gaan, minimaal. Dat komt nog. En zegt u dan, hebt u er bericht van gehad? Ja, dat heb ik, het staat in de Bijbel. Dus dat gaat ook gebeuren. Kijk, weet u wat in onze ogen onmogelijk lijkt? Dat is mogelijk bij God. Heel duidelijk. En die 1000 jaar, daar spreek Jesaja ook over trouwens, in het begin van Jesaja, dan zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. En in die 1000 jaar, nogmaals, zullen wij met hem regeren. En koningen betekent dat je met hem zult regeren. En priesters, mag ik het zo even krijgen, betekent eigenlijk, een priester is een dichterbijbrenger bij God. Dus we zullen daar 2 taken uitoefenen. Maar hebt u wel eens aangedacht over de status die we zullen krijgen? Dat we als koningen en priesters zullen regeren. Dat is toch heel bijzonder. En als je dat dan allemaal leest, en je wordt daarin meegenomen, dan zou ik bijna zeggen van, zo wonderbaarlijk, wat God met u en mij voor heeft. Dan komen weer die woordjes in vers 11, en ik zag en hoorde geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen, en een aantal bedroeg 10.000 en 10.000 tallen en 1000 en 1000 tallen. Dus met andere woorden, een ongekende grote schare van verlosten. Nou, er is boven geen woningnood hoor. Dat wil ik u wel meedelen. Johannes 14 zegt ons, in het vaderhuis zijn vele woningen. En de Heer Jezus heeft ervan gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mag zijn waar ik ben. De eeuwige, wonderbaarlijke heerlijkheid. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En dan voegt zich een grote schare van gezaligden, die voegt zich erbij. Openbaring 5. Ik heb u vanmorgen geprobeerd
om mee te nemen van wat Johannes zag. Een blik, als het ware, in de hemel. Een blik vooruit. En 4 en 5 vertellen ons de voorbereidingen van de zegels en de violen die geopend worden in het boek Openbaring. En als u verder leest, dan komen de oordelen van God over deze wereld. En dan lees je daar ook in dat de kenmerken van wat daarin genoemd wordt, want er is altijd een bepaalde voorbereiding van alles. Het komt niet zomaar uit de hemel vallen. En dan zie je dat, we hebben daar vanmorgen ook met onder elkaar als broeders ook even over gesproken, dat er zoveel mis is in deze wereld. En dat zeg ik niet om u bang te maken, maar om u te attenderen op het feit, ook jongere mensen, van we leven eigenlijk in een periode dat je gedwongen wordt en terechtkomt in een totalitair systeem met een totalitaire controle. Daar gaat het op aan, broeder, zuster. Dat is heel ernstig. Maar weet u, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Efeze 1. Wij hebben inzicht gekregen in de plannen van God. Wij zijn niet onvoorbereid van wat er zich afspeelt. De Heer Jezus die zegt ook van, let op de tekenen van de tijd, zie wat er om je heen gebeurt. En wat meer je de Bijbel leest en het profetisch woord opent, wat meer je inzicht krijgt in datgene wat er nu gebeurt en wat er staat te gebeuren. Je hoeft niet verontrust te worden van alles wat er om ons heen gebeurt. Want onze verlossing is dichtbij. Dan kun je natuurlijk zeggen van ja, ik vind het leven eigenlijk nog wel heel erg mooi. En ik kan me dat ook voorstellen, dat is het ook. Het kan mooi zijn. Het kan ook minder mooi zijn. Maar het uiteindelijke doel, laten we eerlijk zijn. Wat blijft er nu over? Laat zeggen, je wordt allemaal niet oud. Er zijn mensen die sterven heel vroeg. Maar deel die leeftijd een keer op het eeuwige leven, op de eeuwigheid. Blijft er niks van over. Wat Gods bedoeling is, dat hij ons probeert te trekken in zijn nabijheid, zodat hij ons kan beschermen en hij ons het eeuwige leven aanbiedt. Dat is het verlangen van God. 1 Timotheüs 2 vers 4, God wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot de kennis van de waarheid komen. Eigenlijk zijn er twee dingen. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar hij wil ook dat ze allemaal tot de kennis van de waarheid komen. Hoe kom je tot de kennis van de waarheid? Om de Bijbel te leren, te lezen. Openbaring. Het openbaar maken van Gods plannen. We leven in bijzondere tijden. De jeugd ook onder ons. Ik wil jullie echt meenemen door te zeggen van, lees de Bijbel. Ik had deze week gesprekken met twee jonge mensen, tieners. Eén van 17 en eentje van 20. En toen we in gesprek waren, toen zeiden ze, wat zou u ons nou willen meegeven op onze reis die we maken door deze wereld? Ik kan je een hele hoop vertellen uit mijn eigen leven. Dat doe ik niet. Ik ga je vertellen, lees de eerste brief van Timotheus en de tweede brief van Timotheus. En waarom? Daar geeft Paulus, het zijn twee pastorale brieven, geeft Paulus, in de eerste brief geeft hij gemeentelijke adviezen. En de tweede brief geeft hij persoonlijke adviezen. Dan moet u zich voorstellen dat ook Timotheus een jonge broeder was. En Paulus was een oudere broeder. Ik kan natuurlijk heel veel vertellen. Maar ik probeer altijd een antwoord te geven vanuit de Bijbel. Lees dat maar. En dan zie je dat er zulke prachtige adviezen worden gegeven door de apostel Paulus aan Timotheus. Daar kan je mee vooruit. Het geloof
behouden. Dat kon hij tegen Timotheus zeggen. En hij kon hem daar ook in aansporen door te zeggen, blijf erbij. Blijf bij hetgene wat je geleerd hebt. Laat het niet los. Houd vast. Totdat hij komt. En het geloven overgaat in aanschouwen. Amen.